De Paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
Maar niet iedereen heeft de kennis of de mogelijkheid om het op die manier te bekijken. En zit toch in zijn eigen wereldje. En het uit je wereldje stappen en anders gaan denken, dat is een hele lastige stap. Als we kijken naar onze hersenen, hoe die werken, dat willen we niet. We willen bij de groep horen. En dat maakt het natuurlijk enorm lastig. Alleen dat wil niet zeggen dat die mensen het slecht met de paard voor hebben.
Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden.
Hoe kun je sport combineren met natuurlijk paarden houden? Mijn gast van vandaag is springruiter en voedingsconsulent en kijkt steeds weer kritisch naar hoe het beter of natuurlijker kan voor de paarden. We bespreken de ethiek van de sport, de mogelijkheden en toekomstbeelden en gaan in op natuurlijke voeding. Dit is aflevering 102 met Bart van Heesbeen van Qualituur Paardenvoeding.
Dit is de Paardenpodcast met Rianne Dekker.
Laten we eens beginnen met wie ben je en wat doe je?
Nou, ik ben Bart van Heesbeen. Wat doe ik? Ik train paarden, ik geef les. Daarnaast geef ik ortomoleculaire voedingsadviezen. En daarlangs heb ik mijn eigen bedrijfje waarin ik voedingsproducten aanbied. Voor mensen gezonde producten is het doel en het streven. Het is een combinatie van alles. Mijn achtergrond ligt in de sport. Ik heb een aantal jaar professioneel gereden bij een aantal stallen.
Welke tak van de sport reed je?
Springsport.
Oké.
En van daaruit eigenlijk mijn eigen pad mogen lopen. Om eigenlijk vast te lopen in het systeem dat je denkt, ja, ik voel eigenlijk meer aan een paard dan dat we zien. En we zijn er zo in een standaard verhaal mee bezig. Kan het niet op een andere manier? En waarom doet een paard wat hij doet? Dus zo eigenlijk een jaar of 7, 8 geleden denk ik al aan mijn zoektocht begonnen en eigenlijk vastgelopen in het systeem waardoor ik mijn eigen weg ben gegaan. Die niet altijd makkelijk is geweest, maar wel heel veel inzicht en informatie heeft gegeven. En ja, waardoor ik wel nu sta waar ik nu sta. Is ook heel veel zelfonderzoek gedaan, ook persoonlijk naar mijn eigen leefstijl en voeding. Ja. Dus van daaruit eigenlijk op een brede manier gekeken.
Ja, je kan je paard heel erg gezond voeren en dan zelf junkfood eten. Dat heeft toch iets tegenstrijdigs.
Ja, inderdaad. Dat is af en toe best bijzonder. Als je mensen ziet komen die voer komen halen en een tray cola in de auto hebben staan, dan denk ik, oh ja, heel bijzonder dat het zo kan.
Nou ja, ik denk dat veel ruiters eigenlijk stiekem beter voor hun paard zorgen dan voor zichzelf.
Ja, dat is bijzonder. Ja. Hoe ze zichzelf wegcijferen in dat verhaal. Ja.
Ja, dat gebeurt toch best vaak eigenlijk. Je bent, je bent dus meer gaan verdiepen in voeding. Hoe kwam dat zo? Waarom voeding?
Dat kwam zo omdat ik een man tegen ben gekomen in die tijd. En die man heette Gerrit van Ham. En daar heb ik bijzonder veel mee opgetrokken. Het was een bijzondere tijd. Helaas is hij afgelopen voorjaar overleden. Maar die heeft me wel op een bepaalde manier kennis bijgebracht. En hij had zijn eigen visie en kijk die vaak in de praktijk uitkwam. Maar de theorie erachter die klopte niet helemaal, ben ik ondertussen wel achtergekomen. Oh ja. Maar hij had zelf zijn product ontwikkeld. En van daaruit ben ik eigenlijk me daarin gaan verdiepen. En ook met het idee van, daar moeten meer paarden van profiteren. Ja. Destijds heb ik dan een eigen voermerk gehad. Waar ik mede in zat. En daar ben ik vorig jaar april uitgestapt. En van daaruit ben ik mijn eigen pad gaan bewandelen.
Je zegt van, ja, ik ontmoette die man en dat voer, dat was goed. Wat maakte dat je dacht, hier moet ik meer mee?
Ja, dat kwam eigenlijk omdat ik een tweetal paarden had staan. En destijds kwam er een man bij mij en die zei in eerste instantie, je moet alle paarden 5 granen mix en hooi geven. Nou goed, ik probeerde alles wat op mijn pad kwam, dus dat heb ik geprobeerd. En ja, dat viel me eigenlijk tegen. Dus één paard, die was na 2 dagen zo hard als iets op het lijf. Die kon ik niet meer aanraken, die had heel veel bloed. En vandaar dacht ik, ja, dit klopt niet. Toen zei een vriend van mij, nou, je moet dat product gaan voeren. En van daaruit ben ik eigenlijk dat gaan voeren. En toen merkte ik dat die paarden losser op het lijf werden. Nou, de producten waren op ruwvoerbasis. Dus ja, eigenlijk was het achteraf gezien het concept heel simpel. Je gaat meer ruwvoer geven en minder krachtvoer. En die hete paarden, bloedpaarden die we destijds wat had staan, die werden daar rustiger en meer op het gemak van.
Oh ja.
Dus eigenlijk zat het niet zo complex in elkaar als ik toen dacht. Maar van daaruit ben ik wel mijn weg gaan wandelen. En nu zie ik het wel weer anders als destijds. En heb ik wel een andere visie gekregen als die man. Alleen ja, ik denk wel dat het een basis is gelegd waardoor ik een andere weg in ben gegaan.
Maar ik kan me wel voorstellen dat als iemand jou toen had gezegd, je moet je sportpaarden gewoon meer ruwvoer geven en dat krachtvoer moet je eigenlijk weglaten, dat je dan had gedacht, hoezo? En dat het voordeel hem echt heeft gezeten in dat je gezien hebt wat het deed, zeg maar. Dat je nou ja, dat je met eigen ogen zag hoe paarden daarin veranderden.
Ja, zeker. Want ik voelde het echt aan de paarden dat die anders werden. En daarlangs is voeding niet de enige oplossing. En is het probleem vaak veel complexer dan op één manier aan te vliegen.
Ja.
Alleen, dus ik heb toen wel gezien die paarden relaxter werden. En dat vond ik wel een hele fijne bijkomstigheid.
Ja.
En dat die losser in het lijf werden, dat die makkelijker te rijden werden. En toen dacht ik van ja, daar zit er eigenlijk meer in de combinatie rijderij en voeding.
Ja.
Dat je daar toch je voordelen uit kunt halen. Want ik keek toen nog echt puur vanuit de sport. Ik dacht, ja, hoe kan je het meeste voordeel halen vanuit het voedingsstuk en het managementstuk?
Ja, jij gaf aan van ja, ik heb eigenlijk een heel pad afgelegd als het gaat om, nou ja, buiten het systeem functioneren als het ware. Kun je daar wat meer over vertellen naast het voedingsstuk?
Ja, je gaat op een gegeven moment toch het systeem uit van de traditionele sport. Ondanks dat ik er nog wel in zit, dat ik nog steeds in de sport rijd, omdat ik het gewoon heel mooi vind om te doen. Maar je gaat wel op een andere manier kijken naar een paard. Je gaat op een andere manier werken met een paard. Ik heb ooit nog les mogen hebben van Chris Irwin. Nou, toen heb ik mezelf eigenlijk wel lachend aangekeken van ik had nooit verwacht dat ik 4 ochtenden met een paard aan een touwtje zou rondlopen, zeg maar.
Ja.
En ik gebruik het nog steeds in, vooral met zadelmak maken en dergelijke. Ik gebruik de techniek nog heel veel om paarden relaxed en ontspannen te krijgen. Dus ja, zo kom je steeds een stapje verder en geeft steeds meer inzicht.
Ja.
En ik denk ook echt dat pad wat ik af heb mogen leggen, dat is nog steeds gaande. En ik vertelde in het voorgesprek dat ik van een aantal paarden de ijzers afgetrokken heb vorige week. Dat ik steeds minder met peeskap aan het rijden ben tot niet. Dat ik toch die weg langzaamaan aan het afleggen ben. En ik denk dat dat voor iedereen ook een traject is. Dat je niet in één keer van vandaag op morgen kunt zeggen, ik ga alles natuurlijk doen op een andere manier. Want zo simpel werkt het ook niet.
Nee?
Nee, voor het minste, het zou wel kunnen natuurlijk. Alleen, je moet zelf ook al weten wat je aan het doen bent. Want ik heb heel veel dingen geprobeerd en gedaan met heel veel therapeuten en dergelijke. Wat op dat moment een enorm resultaat gaf, maar een week later niet meer. En dat, ja, daar heb ik heel veel geld aan uitgegeven, zeg maar, en ook heel veel van geleerd.
Ja.
Maar dan zie je eigenlijk dat er is niet één oplossing. En je moet er zelf echt je onderzoek in doen en kijken wat past voor jou.
Ja, ja, nou ja, absoluut. Het is soms ook gewoon trial and error, denk ik, hè?
Zeker, zeker. Dat is wel mijn weg geweest. En hoop kunnen nou mensen behoeden voor die weg. En dat we kunnen zeggen van, of kennis kunnen delen, waardoor mensen toch zelf de eigen keuze kunnen maken en niet zoveel geld uit hoeven geven om dat uit te vinden.
Ja. Wat vind je over het algemeen van de sport zoals die nu is?
Ik vind het nog steeds een hele mooie sport. Maar aan de andere kant zie ik heel veel dingen, biomechanisch, voedingstechnisch, die op een andere manier zouden kunnen, laat het zo zeggen. Ik wil graag uit het oordeel blijven, want ik vind dat ieder zijn eigen mening mag hebben en ieder heeft zijn eigen perceptie op de werkelijkheid.
Zeker.
En die mag en moet er zelfs zijn. En door te zeggen, het moet allemaal zo, vanuit je eigen perceptie, vind ik voor jezelf weer kortzichtig. Dus ik denk dat iedereen het wel vanuit de goede intentie doet. Alleen, niet iedereen heeft het bewustzijn, maar dat is ook al een oordeel als ik het zo benoem. Maar niet iedereen heeft de kennis of de mogelijkheid om het op die manier te bekijken. En zit toch in zijn eigen wereldje. En het uit je wereldje stappen en anders gaan denken, dat is een hele lastige stap. Je gewoon, als we kijken naar onze hersenen, hoe die werken, dat willen we niet. We willen bij de groep horen.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk enorm lastig. Alleen dat wil niet zeggen dat die mensen het slecht met de paard voor hebben.
Nee.
Die hebben het ook niet in de gaten wat ze ooit doen.
Het is inderdaad lastig om helemaal uit de oordelen te blijven, denk ik. En ook omdat er misschien steeds meer ook wetenschappelijk bewezen wordt, weet je, over wat het doet met de gezondheid in positieve en negatieve zin. Manieren van paarden houden, manieren van voeren, manieren van trainen, de fokkerij. Het bestaat natuurlijk ook uit zoveel aspecten.
Dat maakt het ook lastig om het wetenschappelijk te bekijken, denk ik. Want wetenschap richt zich altijd op één factor. Nou, wetenschap wordt altijd nog betaald, dus dat is de vraag wie betaalt het.
Is ook zo.
Ook een interessante. Ja. Maar daarnaast hebben we te maken met bodemgezondheid. Het paard zelf, waar houd je het paard? Ja. Al die facetten spelen mee samen. En daarnaast heb je nog het stukje energie. Wat is jouw energie? Wat doet het op het paard?
Ja.
Alles is trilling natuurlijk. Als we naar Einstein kijken, naar de relativiteitstheorie en naar quantumfysica. Dat is ook een heel interessante gedachtegang om zo naar de paardenwereld, naar de paarden te kijken in de algemeenheid.
Ja.
En het is niet altijd dat een paard die 24-7 buiten staat, het altijd per definitie beter heeft als een paard die veel op stal staat. Dat in sommige gevallen is het juist andersom, denk ik.
Ja. Alleen, het is gewoon van veel factoren afhankelijk.
Ja, inderdaad. Kijk, ideaal situatie loopt een paard 24-7 buiten in een heel groot natuurgebied. En, of heel groot in een onbeperkt natuurgebied, in de natuur.
Ja.
Alleen ik denk niet dat we in die, in die situatie zitten dat we dat nog kunnen verwezenlijken.
Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik inderdaad ook niet. En als het dan gaat om veranderingen in de sport, wat voor trend zie jij de laatste jaren?
Ik zie wel dat er steeds meer bewustwording komt. Mensen, de paarden komen elke dag buiten. En misschien voor de mensen die deze podcast luisteren denken, ja, dat is maar een heel klein dingetje. Maar als je terugkijkt naar een aantal jaren geleden, toen waren er nog veel paarden die dag en nacht op stal stonden.
Ja.
En dus we zien, beetje bij beetje komt die verandering er wel. Alleen, dat gaat, wat ik toen straks aangaf, dat gaat niet van vandaag op morgen. Dat zal echt met de geleidelijk mee moeten komen.
Ja.
En ja, dat zal ook vanuit de sport natuurlijk, vanuit de bond, zal dan ook anders moeten gecommuniceerd moeten worden. En zal er ook een stap genomen moeten worden. Ik verwacht zelf dat alle veranderingen van onderaf komen en niet vanuit de instanties.
Het zou mijn
instanties.
Volgende vraag zijn, inderdaad. Ja. Dus jij denkt echt van het moet dan gewoon komen vanuit de ruiters en vanuit het publiek. En ja.
Nou je ziet natuurlijk dat er een, ik zeg altijd de geitenwolle sokkengroep. Maar goed, misschien mag ik het zo niet benoemen. Maar in ieder geval de wereld van het natuurlijk paarden houden. En je hebt de sport. En ik vind dat we allebei oogkleppen op hebben. De ene kijkt naar links en de andere kijkt naar rechts. Ja. En niemand wil naar elkaar luisteren. En ik zou graag toch een stukje een brug willen slaan tussen die twee werelden. Want ik denk dat we allebei van elkaar kunnen leren.
Ja. Nou zijn er ook ruiters die of eigenaren die zeggen dat sport eigenlijk sowieso voor de mens is en niet voor het paard. Hoe zie jij dat?
Uiteindelijk wel, maar als we het ideaal situatie voor het paard, maar ook voor de mens zouden willen creëren, dan zouden we allemaal in de natuur gaan leven. Dan zouden we gewoon weer een vel om ons lijf heen trekken. En dan zouden we gewoon weer op het circadiaans ritme leven. Dat zouden we sowieso natuurlijk moeten doen. Alleen dan zouden we echt de connectie met de natuur terug aan moeten gaan.
Ja.
Dus ja, dan is de vraag, zijn wij nog wel natuurlijk?
En wat als paardrijden aan zich wel nog zou bestaan, maar er geen competitie-element meer in zou zitten? Of denk je dat het competitie-element ook echt een toevoeging is voor paard en ruiter?
Voor paard direct misschien niet. Als ik er heel eerlijk naar kijk. Maar het is natuurlijk wel een stukje beleving. En het is ook wel een stukje, het doel natuurlijk. Kijk, het doel kan de connectie zijn, maar het doel kan ook zeggen van, ik wil hem op een goede manier een mooi resultaat behalen.
Ja, dus dan zie je het meer als een soort meetbaar doel voor je training.
Ja, inderdaad. Daar komt het eigenlijk wel op neer. En ik denk een groot deel van het Nederlands bruto nationaal product zit ook natuurlijk in de paardenhandel. Dus daar zit echt wel een enorm verdienmodel aan.
Ja, absoluut.
Mag dat over de rug van dieren? Ja, dat is natuurlijk ook een ethische vraag die je mag stellen. Maar goed, zolang het allemaal op een nette manier gebeurt en het beest leidt er niet mee, dan denk ik niet dat we daar te huiverig over moeten zijn.
Nou ja, en dat juist het niet lijden, dat is natuurlijk waar de discussie altijd over gaat. Of of de paarden altijd lijden in de sport of niet. Of dat er een verandering gaande is waardoor er uiteindelijk minder leed zal zijn. Heb jij daar een visie op? Hoe dat nu is of hoe dat zou moeten worden?
Nou ja, wat is lijden kun je dan afvragen natuurlijk. Ik zie heel veel mensen ook lijden door de manier van leven.
Mm-hmm.
Mogen wij ook niet meer lijden dan? Mogen wij niet meer werken? Hoe moeten we het doen? Moeten we altijd alles met alleen maar doen wat we fijn vinden en wat we leuk vinden? Want we hebben natuurlijk ook, de paarden hebben ook geen natuurlijke vijand meer.
Mm-hmm.
Dus dat lijden is ook al weggenomen. En als je het helemaal, ze hoeven niet natuurlijk 100% gepamperd te worden eigenlijk. Dat mag best wel. Er is ook een natuurlijke stressreactie die noodzakelijk is in een acute stresssituatie. Dat wil niet zeggen dat je uiteindelijk in die stresssituatie moet blijven hangen met alle nadelige gevolgen van dien. Maar een keer een stressprikkel is natuurlijk heel goed. En heel gezond. Een fysieke uitdaging.
Ja.
En die kun je ook op andere manieren geven. Daar ben ik het wel mee eens. Alleen, die kan ook vanuit training en sport gegeven worden.
Oké. Nou ja, dat is wel een interessante visie inderdaad. Jij geeft tegenwoordig ook veel les, hè? Je traint veel. Hoe zie jij het, voordat we gaan straks nog wat meer in op dat voedingsstuk. Maar ik vind dit en jouw visie op de sport wel echt een hele interessante, juist omdat je hem niet vaak hoort. Het is een beetje een tegenwicht voor beide partijen namelijk eigenlijk. Je hebt natuurlijk de, moeilijk om helemaal uit het oordelen te blijven. Hè? Maar echt de traditionele sporters die de sport no matter what fantastisch vinden. En je hebt de mensen die daar echt lijnrecht tegenover staan en willen dat het echt afgeschaft wordt. En jij zit er eigenlijk tussenin. Je kan je in beide partijen vinden, zeg maar.
Dus ik probeer altijd te luisteren naar beide partijen en te proberen te begrijpen waar een mening of waar een oordeel vandaan komt. Om de achterliggende oorzaak te achterhalen bij de mensen.
Ja.
En van daaruit probeer ik graag de middenweg te zoeken, want het is niet zwart of wit. Het zit altijd in het midden, de waarheid.
Ja. Nou gaf jij zelf al aan van ik heb echt een beetje een pad afgelegd en ik ben nou ijzers aan het afhalen, zonder peeskappen. Je hebt je verdiept in voeding, in energie, in van alles. Maar er zijn natuurlijk gewoon nog een heleboel ruiters in de sport die hier gewoon geen weet van hebben, zeg maar. Of het misschien onzin vinden. Dat kan ook natuurlijk. Als je dan kijkt naar trainingsmethodes en soms echt de competitiedrang van sommige ruiters, dan zou je best kunnen stellen dat soms behoorlijk nadelig werkt voor het paard. Zie je dat ook veranderen zo met de jaren of met de tijd of in de jurering of in wat publiek vindt? Of wat is jouw kijk daarop?
Nou ja, de mening van het publiek is natuurlijk veel sterker geworden. Als je kijkt op social media en je ziet een afbeelding van een Totilas, een mooi voorbeeld, dan heb je 50% die reageert fantastisch kippenvel. En 50% die krijgen tranen in de ogen van verdriet als ze het zien. Dus ja. Er is gewoon een hele verdeelde, gepolariseerde wereld. En van daaruit denk ik wel dat daar langzaamaan een verandering in gaat komen. Alleen, dat gaat niet heel snel. Dus dat zal echt wel eens een tijd nodig hebben. En je merkt wel dat er steeds meer mensen na gaan denken over gezondheid. En dan gezondheid van mens, gezondheid voor dier. Ja. Maar alles uiteindelijk hangt het weer samen. En uiteindelijk is het gewoon het bewustzijn wat elkaar weer aansteekt.
Nou ja, het is inderdaad ook, als je het ziet bij anderen en steeds meer mensen ook op wedstrijd ziet die het op een andere manier doen, ja, dan zet dat gewoon aan tot nadenken. Dat gaat beide kanten op natuurlijk. Hè. Het is net in welke omgeving je begeeft natuurlijk, wie je om je heen hebt. Kijk, ik zit heel erg in een, als ik kijk naar de praktijk, zeg maar, zit ik heel erg in een bubbel van mensen die de paarden exact houden zoals ik het doe en op dezelfde manier met ze omgaan. Dus de wedstrijdbubbel bijvoorbeeld, of vorige week keek ik dan de Lusitano-keuring. Ja, dat is een totaal andere wereld eigenlijk. maar ik denk ook dat veel mensen dat ook niet beseffen. Dat ze zich eigenlijk best wel in een bubbel begeven, maar dat die paardenwereld natuurlijk zoveel groter is dan dat. En dat het soms, zoals jij ook op zoek ging naar je eigen pad, dat het soms best lastig is om uit je eigen bubbel te breken.
Ja, ik denk ook dat je vaak een probleem moet hebben voordat je, of echt vast moet lopen, voordat je een andere weg ingaat. Want natuurlijk, alles is veilig en het bestaande is veilig. Dus je wil die andere kant in principe niet op, want dat is eng. Dat is moeilijk, lastig. En ik denk als je op een gegeven moment door die lijn heen bent, dat je een heel mooi pad af kunt leggen. Alleen je moet wel kunnen genieten van het proces. En dat heb ik zelf altijd wel kunnen doen. Want het is natuurlijk, uiteindelijk is het ook gewoon een persoonlijke reis geweest.
Zeker.
Waarin je jezelf hebt leren kennen. En waarin ik zelf ook van alles heb mee mogen maken. Om hieruit te kunnen stappen en op een andere manier te kunnen gaan werken.
Ja.
En het is niet zo dat ik compleet anders werk. Het is stukjes bij beetjes ga je anders werken. En dat is heel langzaam gegaan.
Ben je al klaar, zeg maar? Ben je al op je eindpunt, denk je?
Nee, verre van. Maar ik denk dat een continu proces is tot het einde van mijn leven.
Ja.
En denk dat ook het mooie is.
Ja, dat denk ik ook wel. Laten we dan eens kijken naar de voeding. Want ortomoleculair voedingsconsulent ben je. Ik heb eerder al een keertje een podcast opgenomen daarover. Maar voor wie geen idee heeft, wat is dat? Wat houdt dat in?
Ja, bij ortomoleculaire voeding ga je vanuit de cel bekijken eigenlijk van, waar zitten tekorten? Wat heb je nodig? Maar je kijkt ook heel veel breder. Ik heb de opleiding met de Blauwe Hengst gedaan met Natasja Bos. Wat natuurlijk een lopende encyclopedie is op dat gebied. Maar je gaat ook gewoon veel breder kijken vanuit het epigenetisch perspectief. Dat je kijkt van wat heeft allemaal invloed? Heeft het milieu, de leefomgeving? Al die dingen hebben invloed op de processen in het lichaam. En je wil eigenlijk de processen weer stabiliseren en van daaruit verbeteringen aan kunnen brengen in de gezondheid van het paard.
Ja. Kun je vertellen wat je bij je eigen paarden hebt gemerkt, gezien, veranderd?
Ja, zeker. Uiteindelijk heb ik natuurlijk paarden relaxter gekregen. Die zijn gewoon meer ontspannen geworden dat ze op de juiste manier gevoerd worden. Tenminste, wat ik nu als juiste manier zie. Mm-hmm. Verder is het echt specifiek kijken naar het paard. Elke dag blijven kijken en klein durven kijken van wat zie ik? Zie ik iets veranderen? Zie ik hem anders reageren? En van daaruit ga je een ander supplement toepassen of ga je andere voeding toepassen om te bekijken of je de balans weer terug kunt herstellen. En als je de balans hebt, dan is er ook veel meer energie.
En als we hem dan eventjes relateren aan de sport, is er dan een bepaalde manier van voeren waarvan je zegt, ja, dit haalt het eigenlijk heel erg uit balans? Of dit klopt eigenlijk niet?
Ja, zeker. Ik denk als je de brokken vol met granen en zaadolie gaat voeren, dat je paarden uit balans haalt. Alleen de andere kant is wel, als je het vanuit een andere kant aan wilt vliegen, dus je wil veel meer vanuit ruwvoer en vanuit eiwit en eventueel vet gaan voeren, dan zul je het veel moeilijker hebben om je paard er optisch zo uit te laten zien. Mm. Alleen dat wil niet zeggen dat je over 10, 15 jaar een gezond paard hebt.
Ja.
Maar die optische gezondheid is natuurlijk voor heel veel mensen leidend.
Ja.
En dat is ook de moeilijkheid altijd geweest.
Want wat is dan eigenlijk wat daar het verschil in maakt, zeg maar? Wat maakt dat optisch zo'n verschil geeft?
Nou, het in principe als je een paard 100% gezond hebt en voor elkaar hebt, is het ziet een paard er optisch ook goed uit als je op een natuurlijke manier voert natuurlijk. Alleen de weg ernaartoe en de factoren die meespelen en wat je allemaal moet aanpassen, is vaak veel moeilijker. En als jij paarden relatief veel koolhydraten geeft en vaak verpakt ruwvoer, dan zie je dat die paarden wel een bepaalde vetlaag krijgen op het lijf. Nou ja, dat ziet er voor de buitenkant heel mooi uit, want die paarden zijn mooi rond, die glimmen mooi. Dat klopt, dat verhaal.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat ze van binnen op celniveau gezond zijn.
Dus dat is ook, om een beetje vergelijk te geven, weet je, te dunne paarden die moeten aankomen, die kun je helemaal volstouwen met een heel suikerrijke muesli of slobber. Of je kan, en hem dan in een korte tijd behoorlijk wat kilo's laten aankomen. Maar niet zo goed voor de darmflora. Of inderdaad op langere tijd rustiger laten aankomen op een gezondere manier. Bijvoorbeeld.
In principe komt het daarop neer. Maar je hebt natuurlijk ook altijd weer paarden die op dat koolhydratrijke dieet het slecht doen. Die niet willen groeien. Die hebben die stallen ook allemaal ertussen zitten.
Ja.
Dus het is altijd wat complexer en individueel. Het is geen one size fits all aanpak. Om een paard, kijk, de basis is natuurlijk altijd hetzelfde, voldoende goede kwaliteit ruwvoer. Daar begint vooral staat alles mee. En daarlangs zoveel mogelijk natuurlijke producten voeren en vers groen.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat elk paard de aanvullingen met goed gaat doen. Omdat er vaak dingen uit balans zijn waardoor het niet goed aanslaat.
Ja. Wat voor voer gaf jij je paarden toen je hier nog niks vanaf wist en vol in de sport reed?
Toen kregen ze gewoon de standaard brok en vandaar en verpakt ruwvoer van eigen land destijds altijd. En dat was eigenlijk alles wat ze vooral kregen. Ze kregen niet heel veel krachtvoer, maar dat was de standaard benaderingen die mij aangeleerd is van jongs af aan.
Ja, en nou ja, dit zijn wel gelijk twee interessante elementen. Het is en natuurlijk het krachtvoer en je noemt al verpakt hooi. Ik proef daaruit dat je voorkeur hebt voor onverpakt hooi.
Ja, zeker. Zeker.
En waarom is dat?
Omdat het een oxidatieproces heeft gehad op het veld. En verpakt hooi een fermentatieproces. En eigenlijk heel simpel, in de natuur komt fermentatie niet voor paarden.
Ja.
Dus het past eigenlijk niet bij de vertering van een paard.
Oké. Okay. Kort maar krachtig. En als het dan gaat om krachtvoer in de sport. Ik snap best heel goed dat mensen die bijvoorbeeld volop in de sport rijden met hun paard, of echt een aantal keer per week intensief trainen bijvoorbeeld, dat die wat extra's willen geven voor de energie of voor de eiwitten bijvoorbeeld. Hoe kun je dat dan toch op een natuurlijke manier aanpakken?
Ja, dan ga je naar producten kijken met natuurlijke eiwitbronnen. Om die aan te vullen. Kijk, zolang er nog vers gras is, wat lang genoeg is. Kijk, dan is dat natuurlijk de mooiste bron. Maar zeker in de winter zul je dan toch echt wat aan moeten vullen. Want ja, we gaan natuurlijk uit het circadiaans ritme als we in de winter nog willen sporten. Want ja, je moet hem toch een beetje netjes op hebben staan. En je moet ze toch redelijk kort in de haren hebben. Ja, dan ga je met licht spelen misschien. Of met... Dat is natuurlijk... Dekens, onnatuurlijke scheren, dingen, dekens, ja, eventueel scheren als het nodig is. Ja. Dat doe ik zelf praktisch nooit, maar ja, ooit ontkom je er niet aan als je dat resultaat wil behalen. Is het dan ten koste van het paard? Ja, leuke discussie.
Ja, precies. Nou ja, daar valt inderdaad over te discussiëren. En nou ja, goed, we hebben het dan over eiwitbronnen. Is dat dan voldoende?
In sommige gevallen wel. In sommige gevallen heb je wat meer energie nodig en dan ga je misschien naar de naar middellange keten vetzuren om een snel beschikbare energie te geven.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de voornaamste aanpak op het gebied van energie. En eventueel, ja, als je echt een tekort hebt op een bepaald mineraal of vitamine, kun je natuurlijk ook een energielek hebben. Maar je wil eigenlijk de ontstekingsprocessen en dergelijke in het lijf wil je weg hebben, waardoor je de balans weer krijgt vanuit het lijf en dat daar de energie vanuit de vezelvertering weer komt.
En wat veroorzaakt die ontstekingsprocessen?
Ja, dat kan allerlei oorzaken hebben, maar...
Als het gaat om voer?
Ik denk bij mens en dier dat we geraffineerde zaadolie... dat een enorm probleem is, gezondheidstechnisch gezien op het moment.
En aan welke zaden moet je denken dan?
Ja, dan denk ik aan geraffineerde zonnebloemolie, sojaolie, maïsolie. Dat soort olie, dat zou ik graag willen beperken in ieder geval.
Ja, ja. Dat is toch grappig, want ook zeker in de mensen... wereld, zeg maar. Ook als je kijkt naar commercials bijvoorbeeld... Dan wordt het soms echt aangeprezen dat er alleen maar plantaardige oliën in zitten en omega's. En dan zie ik welke oliën erin zitten en dan denk ik, ja, maar dit zijn niet de juiste omega's. Want kun je de luisteraar voor een beetje achtergrond eens uitleggen hoe dat zit met de omega's? Je hebt goede en slechte.
Ja, je hebt eigenlijk onverzadigde en verzadigde vetzuren. Als je naar verzadigd vet kijkt, dan kijk je naar bijvoorbeeld kokosolie, roomboter... Als we naar de humaan kijken dan, dat geef ik nu niet aan een paard.
Nee.
Maar dan is het al heel leuk bijvoorbeeld, een leuk dingetje om te kijken wat het verschil is tussen roomboter en margarine. Als je kijkt naar de productieprocessen die er tussenin zitten. En dan kun je zelf misschien wel nagaan wat de gezondste keuze zou zijn voor je lijf. Ja. Daarlangs als je naar de onverzadigde vetzuren kijkt, heb je de meervoudig onverzadigde. Dan zit je omega-3, omega-6. Dan omega-3, dan denken wij vaak aan visolie. Maar goed, wil je dan een paard geven, is dat ethisch? Kun je over twisten. Alleen in sommige gevallen kan het wel heel prettig zijn... omdat je dan direct EPA en DHA toe kunt voegen aan het rantsoen. Maar anders zit je op alpha-linolenzuur. Nou, daar zit bijvoorbeeld in lijnzaad en in grassen. Dus op het moment dat een paard weinig tot geen vers groen heeft... zal je daar een tekort op ontwikkelen. En dat proces om dat om te zetten naar die EPA-DHA... is een rate-limited proces. Dus dat kan tot een beperkte mate. En dat omega-6... Ja. Producten waar je linolzuur zit, dan zit je bijvoorbeeld op granen en zaadolieën.
Oh ja.
Die zitten op hetzelfde proces. Dus op het moment dat die omega-3's minder of omega-6 veel omgezet worden, dan kan er ook minder omega-3 omgezet worden. En we zien vaak paarden die verstoord zijn, die ooit niet goed reageren op lijnzaadolie. En dan zou je nog een omega-9 bron in kunnen zetten. Dat is bijvoorbeeld olijfolie. En die werkt altijd ontstekingsremmend in principe. Dus dat is zeker bij een verstoord paard ooit wel een handige bron om in te zetten. Maar ja, van de zonnebloemolie en dergelijke, daar zou ik voor mens en dier afblijven.
Kijk, dat is een mooie, want zonnebloemolie wordt eigenlijk nog best wel heel erg veel verkocht en in paardenvoeding gestopt.
Nou, ik heb het vroeger zelf ook echt met scheuten gegeven aan mijn paarden, omdat ik mijn paarden dikker wilde hebben. Dus ja, die fout, tenminste in hoeverre je het fout kunt noemen, heb ik ook gemaakt. En alleen ja, goed, als we nou kijken naar... De grote problemen zie je daar wel uit ontstaan. En zeker als het nog geraffineerd is, dan heb je maar een probleem. En zeker als het nog verhit wordt, dan...
We hebben het nu dan alleen over energie, hè, en intensieve training, spieropbouw, dat soort dingen. Maar voeding heeft natuurlijk invloed op het hele lichaam. En aan het begin van de podcast zei je al even tussen neus en lippen door, volgens mij, dat je paarden had die volop granen en zo stonden en heel hard werden op het lijf. Wat gebeurt er dan? Waarom ontstaat zoiets?
Ja, die paarden worden eigenlijk verstoord. Granen bevatten antinutriënten. Nou, antinutriënten zijn heel goed voor een plant zelf. En daar kunnen wij wel een klein beetje mee overweg. Maar als het te veel wordt, dan hebben we een probleem. Dan geeft bijvoorbeeld ontsteking in de darmen. Dat kan mineralen binden. Het kan allerlei verstorende effecten hebben. Dat zie je in een aantal granen zeker voorkomen. En van daaruit krijg je verstoring in processen. En van daaruit krijg je allerlei reacties. En ja. De ene wordt hard, de andere die krijgt er huidproblemen van. Maar ook dingen op lange termijn lopen mis. En ja, ja. Ik denk dat we ook weer humaan en diertechnisch kunnen kijken dat we eigenlijk welvaartsziektes voor paard en mens steeds eerder voorzien komen. En daar heeft een oorzaak.
Ja. Nou ja, ik kijk inderdaad maar naar de hoeveelheid paarden die bijvoorbeeld insulineresistent of EMS of insulinedysregulatie, PPID hoor je veel.
Ja, PPID kwam vroeger pas heel laat voor, dus 17, ja. 18 waren. En nu zie je al paarden van 7, 8 jaar die op PPID problemen ontwikkelen. Dus ja, ja, dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. En dat heeft te maken niet alleen met voeding, maar met heel de ontwikkeling van de leefomgeving.
Ja, ja, interessante. En kunnen we nog een hele tweede podcast over opnemen. aangezien we al een poosje bezig zijn, denk ik dat we langzaamaan richting de afronding gaan. Hoewel ik zomaar denk dat we nog een paar uur hierover zouden kunnen kletsen.
Paardenwelzijn.
De podcast die gaat natuurlijk volledig over paardenwelzijn en ik wil vooral mensen uitnodigen die hieraan bijdragen. Nou ja, het is wel duidelijk dat jij daar een goede poging toe doet, dus dank je wel daarvoor. Als je het paardenwelzijn nou een definitie zou mogen geven, wat is dat voor jou?
Ik denk dat we daarin juist iedereen in zijn eigen perspectief moeten laten. Iedereen doet het vanuit zijn eigen goede intentie en daar moeten we echt wel van uit blijven gaan. Je wil zoveel mogelijk voldoen aan de natuurlijke behoeften. Ja. En alle processen in de natuur en in het paard, die hebben van oorsprong een functie. Mm-hmm. En ja, die functies zijn soms weg in sommige gevallen, want we hebben de prooi niet meer. Het is geen prooi die meer wat het vroeger was.
Nou ja, als we de wolf nog even de kans geven.
Eventueel. Ik weet niet of dat verbetert. Maar ja. Dus ik denk dat je daarin toch echt een balans moet zoeken en hoe natuurlijker en hoe meer je de natuurlijke systemen in balans kunt hebben, hoe beter het is.
Ja, mooi. En als we hem dan nog eventjes toespitsen op de sport. Hoe hoop je dat de sport er over, nou laten we zeggen, 10 jaar uitziet?
Ik hoop dat we dan gewoon de druk van de jonge paarden af is. Dat er niet zoveel meer hoeft in die levensfase. Dat we ook misschien wat later beginnen met de paarden. Ik begin zelf altijd wel een paar jaar later meestal. En ja, ik hoop dat er toch wel een ontwikkeling gaat komen waarin we toch beter kritisch gaan kijken naar het gebruik van hulpteugels, de manier waarop we het gebruiken. Dat er meer kennis komt over biomechanica, maar dat we gewoon meer kennis gaan delen met z'n allen, waardoor er ja, een stukje bewustwording ontstaat. En ja, ik hoop dat het verhaal van de 100 saap zijn werk gaat doen.
Ja, want stel dat je op een springterrein komt bijvoorbeeld, wat hoop je dan te zien over 10 jaar?
Ontspannen paarden. Ik denk dat dat de essentie is.
Resultaat van alles wat je doet, zeg maar, eigenlijk.
Nou, je ziet eigenlijk, wat mij de laatste jaren wel opgevallen is, dat je paarden hebt die als 4-jarige concours komen en die ontspannen zijn. En dan zie je ze als 7-jarige en dan hangt er een groot bit in, dan hangt er een slofteugel aan. En dan wordt er met veel inwerking een gespannen paard in toom gehouden. Terwijl ik dan denk, ik heb dit paard eerder gezien. En waarom is die zo gespannen geworden? Wat is daar gebeurd?
Ja.
Ja, dat is wel een indicatie dat er iets aan de hand is, zou ik zeggen.
Ja.
Maar goed, de gedachte dan is natuurlijk, hij is gewoon sterk en daar moet iets aan gebeuren.
Ja.
Maar ja, waarom is hij sterk? Waarom springt iedereen af? Waarom doet hij wat hij doet?
Dus eigenlijk hoop je dat we gewoon die waarom-vraag nog vaker gaan stellen?
Ja, denk het wel. Okay. Waarom doe je wat je doet? En ja, ook, maar ik denk dat we dan ook zonder oordeel moeten blijven, want ja, ik maak zelf nog steeds fouten. Ik doe nog steeds ooit dingen dat ik denk, ja, dit was op dit moment achteraf misschien niet zo handig wat ik nou gedaan heb voor dit paard. Maar ja, je moet jezelf ook iets kunnen vergeven, anders kun je nooit in een verandering doorgaan.
Ja, ik denk dat dat ook wel een nadeel is van de enorme hoeveelheid informatie die er beschikbaar is. Is dat dat voor, merk ik, best veel paardeneigenaren, zeker die nou ja, wat alternatiever denken tussen aanhalingstekens, dat ze daardoor ook bang worden om fouten te maken en heel perfectionistisch worden. Juist als je meer weet, word je bang om het fout te doen.
Nou ja, en hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je eigenlijk niet zoveel weet.
Ja, En dat kan soms best verlammend werken.
Ja, zeker. Uiteindelijk wel.
Ja.
En ik denk in deze veranderende wereld dat we toch langzaamaan met z'n allen tegen de muur aanlopen, dat de wal het schip gaat keren in alle facetten van de, ja, van hoe met de wereld en de natuur in de algemeenheid met dieren omgegaan wordt. Dat we daar op een andere manier moeten gaan gaan kijken, dat zou ik zeggen.
Ja. Als luisteraars meer info willen over jou en wat je doet, waar kunnen ze dan terecht?
Ik heb mijn eigen website, bartvaneesbeen.nl. En daarlangs heb ik kwalituurpaardenvoeding.nl. Daar organiseer ik ook maandelijks kennisavonden, waar ik elke maand een andere gastspreker uitnodig. Zodat we toch wat meer bewustwording kunnen creëren.
Oké, duidelijk. Dankjewel.
Graag gedaan.
Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast-app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse & Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.